Ja, nou, ik denk dat wij ook al kunnen stellen dat we het werk wat nu gebeurt op het gebied van mantelzorg door uw organisatie ook weten te waarderen. Ook de enige gemeente, dacht ik, in de regio die daar professioneel aandacht aan besteedt, hier in Westelijke Mijnstreek. Ik heb wel nog wat vragen ook. U hebt wat speerpunten genoemd. U hebt ook wat andere punten genoemd die uw aandacht hebben. Maar zijn er ook nog inhoudelijke verbeterpunten die u zou hebben als u kijkt naar ja, know-how die nodig is in mantelzorg, et cetera? Zijn er ook nog bepaalde issues die in het contact met de mantelzorgers naar voren komen, waar we meer aandacht aan moeten besteden?
Ik begrijp niet helemaal de vraag. Waar ik meer aandacht aan moet besteden? Of
ja,
als
waar
gemeente,
u meer aandacht aan zou, of waar een gemeente meer aandacht zouden moeten besteden? Dingen die er uitspringen in uw contact met, want ja, mantelzorgers, de zorg is breed en groot. En waar ziet u nu echt de knelpunten waar het moeilijk zijn?
Voorzitter, als, maar het voorbeeld van de respijtzorg is net al genoemd. Als dat bedoeld wordt, ja, dan denk ik dat daar inderdaad wel nog veel aan gedaan zou kunnen worden. Zeker hier in de gemeente Stijn, om te kijken hoe we dat op de een of andere manier toch nog wat meer body kunnen geven, waardoor mensen iets meer dan nu het geval is, of misschien wel veel meer dan nu het geval is, ja, kunnen terugtreden om even los te komen van de mantelzorg en te weten dat degene waaraan je die mantelzorg biedt ook goed verzorgd wordt en goed onderdaad. Dat is echt een, als je het over een inhoudelijk aandachtspunt hebt, dan ligt daar denk ik nog wel een behoorlijk verbeterpunt. Ja. Maar dat is ook al benoemd in het
dacht. Ja,
maar ik bedoel eigenlijk ook meer de knelpunten die u echt tegenkomt in het werkveld, inhoudelijk. Bepaalde ziektes, bepaalde problematieken die...
Er zijn natuurlijk heel veel knelpunten. Hè? Mensen die totaal geen tijd meer voor zichzelf hebben, die dag en nacht zorgen. Daar zijn veel mensen die dag en nacht zorgen voor een naaste. Bijvoorbeeld in het geval van dementie of iemand die een hersenbeschadiging heeft. Dat is echt een knelpunt, want dan heb je ook geen goede nachtrust meer. En daar is eigenlijk geen oplossing voor. Want ja, dan moet je iemand in huis hebben en dat is particulier niet te betalen. Dus dan moet je een beroep doen op je netwerk. Ja, dat is vaak ook bijna niet mogelijk, want mensen raken door die zorgsituatie steeds verder geïsoleerd vaak. Hè? Ze kunnen al bijna niet meer deelnemen aan sociale activiteiten, mits dat daar thuis een oplossing is. Vandaar ook die respijtzorg, hè, dat ik dat noem. Dus dat is wel een hele zware groep. Mensen die zorgen voor iemand met psychische klachten is ook een hele zware zorg. Want dat laat je ook niet los. Dus heb je continu te maken met crisissituaties en heel onverwachte dingen. Dus je bent dan heel veel aan het piekeren en van hoe moet dit verder? Of als je zorgt voor kinderen met psychische beperkingen, dan maak je je zorgen over de toekomst. Hoe gaat dat verder? Waar kunnen ze wonen? Daar is ook niet heel veel voor hier in de regio.
Aan deze kant is nog een vraag.
Ja, nou, eigenlijk meer een opmerking. Een mooie presentatie, ook wat we van tevoren uiteraard gezien hebben. De doelgroepen die je gekozen hebt, inderdaad de jeugd, heel erg belangrijk. Ook de werkende mantelzorgers. En ik ben heel erg benieuwd als hij de volgende keer weer komt, hoe je in ieder geval de jeugd en de werkende in ieder geval daarmee in contact bent gekomen. En wat de uitkomsten daarvan zijn. En ik hoop dat heel veel mensen ondersteuning daarbij vinden.
Dankjewel.
Ja, ben ik de vraag kwijt? Nee. Alle respect voor uw werk, wat u doet. Mantelzorg is natuurlijk iets wat niet van de laatste 5 jaar is. Mantelzorg is altijd gegeven door de eeuwen heen. Maar wat ik me eigenlijk afvraag, en wellicht is dat misschien een klein probleem wat bij u zelf. Ik vind u zelf dat u nog niet zichtbaar genoeg bent bij al die mantelzorgers die wij in Stijn hebben. Is dat een knelpunt voor uzelf? Omdat u zelf ook zegt van ja, we moeten komen met een communicatieplan om in elk geval ons als steunpunt goed te presenteren tot mensen ook ons daadwerkelijk weten te vinden.
Ik denk dat het geval is, inderdaad, ja. Want ik was onlangs op huisbezoek bij een echtpaar en die zeiden van ja, ik weet even niet meer hoe ze wel op mij gekomen zijn, maar ze zeiden, we wisten daar helemaal niks van. Ik zorg al jaren voor mijn vrouw, maar ik wist daar helemaal niet dat jij bestond of dat jullie bestonden. Ja. En we hebben dat verteld in onze vriendengroep. Ze hadden zo'n groepje waar ze vaker mee gingen koffie drinken. En we hebben dat verteld dat jij vanmiddag bij ons op bezoek kwam. En die zeiden allemaal van, oh, mogen we ook komen? Want ja, wij zorgen ook, maar wij weten daar ook niks van.
Ja.
Dus ja, dat blijkt wel dat we niet genoeg nog...
Ja.
Maar dat spelen twee zaken, als ik toch even mag inhaken, voorzitter. Vaak onbekendheid van de mantelzorg zelf, dat die mantelzorg is, dat komen we nog heel vaak tegen. En ook een stuk gêne of drempel die een mantelzorg vaak over moet om überhaupt hulp te zoeken. Want ja, hij doet dat uit naastliefde, uit zorg voor zijn partner, noem maar op. Ook dat vraagt eigenlijk gewoon wat extra, bijna trekkracht om zo iemand zover te krijgen dat hij die hulp gaat zoeken. Dus dat zijn wel twee stevige aandachtspunten. Ja.
Ook dat moet je vaak via verwijzers hebben. Hè? Dat mensen zeggen van, vind je het goed dat ik het stumpend mantelzorg inschakel of jouw naam doorgeef?
Ja, ik heb vaak ook, ik heb wel eens meegemaakt dat mensen die inderdaad mantelzorg geven, het gevoel hebben dat zij, dat voor hun niet weggelegd is om bijvoorbeeld bij het steunpunt mantelzorg aan te kloppen. Ook de vergoeding die elk jaar hier wordt gegeven, waar een hoop mensen zeggen, ja, daar zal ik wel niet voor in aanmerking komen, want dat is toch schijnbaar iets anders als wat ik elke dag voor mijn vader, moeder of kinderen doe. Dus ik denk dat daar best wel wat slagen te halen zijn om jullie als steunpunt je toch nog veel nadrukkelijker te gaan profileren.
Ja.
Denk het wel.
Ja, want iedereen die zorgt, komt er voor een aanmerking. Die kan zich melden en geregistreerd worden. Iedereen. En dat is inderdaad niet bij iedereen bekend.
Ja.
En anders, aan de andere kant heb je inderdaad mensen die blijven zeggen van, ja, maar ik noem het geen mantelzorg. Ik doe dat voor mijn partner. Ja. En die willen ook absoluut zo niet genoemd worden.
Kleine nabrander nog.
Ja, nog heel even een aandachtspunt voor mensen met van andere cultuur. Daar is het doodnormaal. Dan vinden ze het niet dat het mantelzorg is, hè, want dat is normaal om voor elkaar te zorgen. Om daar ook nog aandacht aan te besteden.
Ja. Komt er ook
voldoende behandeld, dan wens ik u heel veel succes met de speerpunten.
Dank u wel.
Wij gaan over naar de aanpassingen van de verordeningen, de participatiewet. Alle veranderingen van de wettelijke maatregelen die in de verordening tot uitdrukking zijn gekomen. Wethouder, nog een toelichting of is het helder punt, hè? Wie wil het woord over... Begint u maar.
Ja, voorzitter, zoals we dit stuk kunnen concluderen, zijn het vrijwel allemaal wat technische aanpassingen. Omdat het de wetten veranderd zijn, moeten ook onze verordeningen aangepast worden. Ik heb er wel een vraag bij. Wanneer komen aan de orde ook nieuwe mogelijkheden? Bijvoorbeeld op het terrein van mensen die vrijwilligerswerk doen vanuit een bijstandsuitkering. In sommige gemeenten krijgen die daar vergoedingen voor. Kan zoiets ook een keer in Stijn op de agenda komen? Dat we daar ook over nadenken hoe we daar beleid op maken.
Ik inventariseer even een paar vragen. Meneer Meijers?
Ja, voorzitter, ik ga ervan uit dat het echt om juridisch-technische aanpassingen gaat van wet- en regelgeving die wij in de verordening moeten opnemen. En ik ga ervan uit dat het verder ook geen extra consequenties heeft voor de doelgroepen die wij benoemen. Als dat wel is, dan hoor ik dat graag. Maar zo heb ik in elk geval het stuk ervaren. Ik ben het wel met de heer Domen eens dat... maar dat staat eigenlijk een beetje los van de verordening die we vandaag behandelen. Maar met name dat vrijwilligerswerk, als mensen te werk gesteld worden door de gemeente bij bedrijven of BV's waar wij aandeelhouder van zijn, dat je dan in het kader van vrijwilligerswerk, waar nu ook een soort beloning is wettelijk vastgesteld door de minister van €1500... maximum per jaar als niet in te houden vergoeding, dus een extra vergoeding wat mensen kunnen krijgen, dat wij daar ook proberen die mensen dan ook daarvoor te stimuleren.
Nog andere vragen? Nee?
Ja, voorzitter, de eerste vraag van de heer Domen, maar ook die van de heer Meijers was, gaat het hier om juridisch-technische aanpassingen? En een vervolgvraag erop, hebben die dan nog wel consequenties voor de doelgroepen? Het gaat inderdaad om wetstechnische aanpassingen, dus we volgen wat dat betreft wet en regelgeving. Op één specifiek onderdeel ligt dat iets anders, dan wordt de doelgroep anders omschreven, dus dan gaan we iets van een uitbreiding zien qua doelgroep in het kader van de uitvoeringsverordeningen. Dat heeft echter geen financiële consequenties voor de begroting. Wordt dat dus binnen de begrotingsbedragen allemaal afgehandeld. En we volgen wat dat betreft al steeds de wetsbepalingen. Dus we kunnen niet om de wet heen, om het zo maar te zeggen. Dus wat dat betreft gaat het inderdaad om een volgen van wat wettelijk voorgeschreven wordt. Tweede vraag was die met betrekking tot de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Ja, dat is best een thema wat steeds meer aan belangstelling wint. We hebben daar hier in de gemeente Stijn nog niet echt beleid op gemaakt. Dus we gaan dat in elk geval op de agenda zetten om te kijken of we daar op redelijk korte termijn met voorstellen over kunnen komen. Waarbij ik wel wil wijzen op hetgeen we dan, als we kijken naar de hoeveelheid vrijwilligerswerk die hier in Stijn weggezet wordt, in financiële zin misschien wel iets over ons afroepen, maar laten we daarom niet voor ons uitschuiven, maar eens kijken wat dat eventueel zou kunnen betekenen, ook in relatie tot misschien besparingen op andere fronten die je met dat vrijwilligerswerk of om zorgvrijwilligers gaat of ander soortig werk kunt behalen. Maar dat zal wel, denk ik, in dat spanningsveld even de afweging moeten zijn, voor zover ik dat nu kan voorzien, voorzitter. Dank u wel.
De heer Domen die weet zijn commentaar als vraag te formuleren nu.
Ik zal er een opmerking van maken. Ik denk dat wij inderdaad, u zegt al op korte termijn, graag op korte termijn wat maatregelen hadden. Het kost wel wat u aangeeft, maar het levert inderdaad ook op, blijkt in andere gemeenten. Zowel daardoor mensen eerder naar de arbeidsmarkt te krijgen, enerzijds. Anderzijds, daar waar werk verricht wordt, wat toch anders ook voor de gemeente of op een andere manier vergoed had moeten worden, levert het ook baat op.
Klonk niet meer als een vraag, maar
Ik zal toch een antwoord geven, proberen te geven. Kijk, als het gaat om dat vrijwilligerswerk als voorportaal naar regulier werk, denk ik dat we daar al mee aan de slag zijn, zonder dat we daar nog al op dit moment onkostenvergoeding tegenover hoeven te stellen. Maar als we daarmee nog een slag kunnen maken, en dat is binnen redelijke financiële grenzen te doen, ja, wie zijn wij om dat dan na te laten?
Agendapunt voldoende behandeld. Dan kunnen we overstappen naar het agendapunt Vixia. Met betrekking tot het vastgoed. Is die in de buurt? Of? Want wij liggen voor. Hè? Ik zal een minuutje wachten. Oké. Okay. Wethouder Roest, wilt u nog een aftrap? Of is het verhaal meteen duidelijk?
Misschien heel kort eventjes. Wat er voor u ligt is een voorstel over hoe we met de problematiek vastgoed fixia om moeten gaan. Nou, dat is in principe is dat voor een groot deel ingegeven door regelgeving. Er zijn gewoon regels hoe dat in wijd verwerkt moet worden. Er zijn nu meer feiten bekend dan een tijdje geleden. En vandaar dat er nu een voorstel voor ligt hoe we dat willen gaan verwerken. En dat is eigenlijk wat er voor ligt. En daar kunnen vragen over gesteld worden.
Helder. Ik ga even tegen de klok in. U trapt af.
Dank u wel. Dan is mijn eerste vraag, welke feitelijke dat zijn die wat nou meer bekend zijn dan in november, toen we het erover hebben gehad. Ik wil even vermelden dat ik het stuk, de strategie, Vixia, niet heb gezien. Dus ik hoef niet aan een of andere geheimhouding te houden. Ik ben dat niet gaan inzien. Toen heb ik in de begrotingsvergadering ook vragen gesteld, die zouden we nog schriftelijk beantwoord krijgen. En ik ben die eigenlijk gaan zoeken voor nou deze vergadering voor te bereiden, maar ik kwam ze eigenlijk niet tegen. En ik vraag me af of ze eigenlijk wel beantwoord zijn, dus anders zou ik ze alsnog graag hebben. Dan staat in de laatste regel van het stuk relevante beschikbare achtergrondinformatie. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel vorming regionaal participatiebedrijf op 26 oktober is alle relevante achtergrondinformatie behandeld. Nou, volgens mij kan die zin eruit, maar volgens mij is er niks van behandeld. De vragen die gesteld zijn, die konden niet beantwoord worden, want dat was allemaal vertrouwelijk. En het enige wat in dat stuk stond, of ja, vooral in de second opinion, was dat het deel van de gemeente Stijn hierin €155.000 voor leningen zou bedragen en €115.000 voor vastgoed. Dat zijn toch hele andere bedragen dan waar we nou mee tellen. Graag een verklaring voor dat verschil. Er stond er wel nog ook 1,3 miljoen in die zin vermeld, maar dat was een getal dat had weggehaald moeten worden, is naderhand begrepen. Graag zouden wij een overzicht krijgen hebben, ontvangen van de panden die wat Fixia heeft met de bijbehorende vierkante meters. Dus van de panden en van de terreinen. En welke WOZ-waarden daarbij horen. En de boekwaarde. Ik neem aan dat de feitelijke waarde, dat taxatiewaarde, dat die niet vermeld mogen worden in verband met de vertrouwelijkheid. Dus voor de toekomstige verkoopprijs. Als het wel mag, had ik ze ook graag erbij gehad. Dan gaan we totaliteit vastgoed afboeken voor 4,7 miljoen. Dat is het verschil tussen de boekwaarde en de feitelijke waarde. Over welke feitelijke waarde hebben we het dan eigenlijk? Taxatieronde oktober 2016 of taxatieronde juli 2016? In die twee rondes zat 2,5 miljoen verschil op 3 maanden tijd. Mogelijk is het nou weer gestegen dat de waarde kunnen we minder afboeken. Bij verkoop in 2017 zou een totaal tekort zijn geweest van 7,8 miljoen. En nu in 2018 een tekort van 7,3. Een verschil van 5 ton. Wat is de verklaring voor deze 5 ton? Is dat puur een jaar boeterente? Hoeveel bedraagt de totale schuld van de leningen waar we het over hebben? Dus het totale leningportefeuille die we willen aflossen vervroegd. En is er misschien een optie dat we zelf dat geld, zeg maar die leningen, gaan inzetten? Want we gaan toch genoeg investeringen doen de komende jaren. Waardoor we de boeterente niet hoeven te betalen, maar alleen een beetje renteverschil hebben. Zeg maar. Dat de rente wat hoger is dan bij nieuwe financieringen. Stijn heeft volgens mij gevraagd naar een strategisch verkoopplan. Hebben we dat inmiddels ontvangen of is dat alleen maar een strategisch plan dat Fixia het na 1 april gaat verkopen? Als ik het goed begrijp, dan gaat het geen vastgoed verkocht worden aan Sittard Geleen. Maar gaat Sittard Geleen alleen het beheer en de administratie verzorgen over die panden? Klopt dat? En is al bekend tegen welke kosten dat gaat gebeuren? Volgens mij is dat ook een van de vragen die gemeente Schinnen ook gesteld heeft. Maar waar nog volgens mij geen antwoord op was. Maar misschien inmiddels wel. We zijn weer een paar maanden verder. In dit bedrag van die 7,3 of 7,8 miljoen... wordt dan rekening gehouden dat alle panden verkocht worden. Ook de panden welke Fixia nog blijft gebruiken. Bijvoorbeeld Millenerweg 2. Inmiddels heeft Fixia een derde kwartaalrapportage bij ons neergelegd. En daar blijkt ook dat ze meer huuropbrengsten zijn geweest. Dan is mijn logische conclusie dat dan ook de waarde, taxatiewaarde hoger wordt. Want een pand als het verhuurd is, brengt natuurlijk meer op dan dat het leeg staat. Kunt u daar iets van vertellen? Wat betekent deze strategie voor het jaarresultaat Fixia? Zeg maar, we gaan nou dit bedrag afboeken. Maar wat gaat de Fixia daardoor minder verlies leiden? Dus met de andere variabelen vanzelfsprekend gewoon gelijkblijvend. Ik weet nog niet precies wat we gaan doen. Gaan we nou voor dat bedrag een voorziening treffen in onze jaarrekening? Het staat er zo niet, maar het lijkt mij zelf het logischste. Maar graag reactie. Ja, en of dit voorstel ook zo besproken is geworden met onze eigen accountant en ook met de accountant van Fixia. Want er wordt wel verwezen naar gebeurtenissen, naar balansdatum, maar ik zou als accountant niet blij zijn als deze strategie al wordt bepaald. En het zou mij niet verteld zijn geweest. Tot zover.
Dank u wel. Wat betreft de eerste vraag over de schriftelijke vragen, heb ik aan de non-verbale en verbale reacties gezien dat een opzoekvraag wordt.
Ja, voorzitter, als ik daarop mag aanvullen, met die verstande dat bij mijn weten geen vragen meer openstaan. Maar ik ben ook maar een mens, dus ik kan me vergissen. Dus we zoeken het inderdaad op voor de zekerheid. En als er dan nog vragen om.
Het zou ook het resultaat van het zoeken kunnen zijn.
Ja, precies. Nou goed, we gaan het in elk geval uitzoeken. Ik probeer voor de vuistweg een paar vragen. Ik moet misschien eerst even naar de